What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Welkom bij What's Next in Influencer Marketing en wat ontzettend leuk dat je luistert. Ik hoop dat je in goede gezondheid verkeert in deze rare tijd en deze aflevering staat dan ook in het teken van influencer marketing in tijden van corona. Want als marketing- en reclamemensen zien wij ook de enorme impact op ons vak. Alles staat op zijn kop, privé en zakelijk. Dus gaan we eigenlijk ervan uit dat deze aflevering jou een klein bommetje inspiratie gaat geven, want er zijn namelijk nog genoeg kansen. Vandaag schuiven aan influencer creative Rozan van der Leemkok.
Hoi!
Strateeg Sanne Knoben.
Present!
En ondergetekende, mijn naam is John, naast host van deze podcast ook oprichter van 365. En deze podcast is even anders dan normaal, aangezien we het nu via Zoom doen. Dus als het geluid ietsjes anders is dan normaal, dan hoor je dat goed. Ja, wat zien we allemaal in deze tijd van social distancing?
Goeie vraag. 1,5 meter. We hebben nu dus ook al helemaal corona-proof deze afstand. Voor mij, zeg maar, voelt het echt alsof we gewoon de afgelopen weken in Zoom leven. Maar veel meer online.
Ja. Nou, ik denk dat Zoom is één ding, maar ook alle Netflixen, alle on-demand services en alle social media. We brengen alleen maar meer tijd online door.
Ja, dat was ook de reden dat Netflix ook wel de kwaliteit iets terug moest schroeven.
En YouTube zoveel, trouwens ook.
Ja, zoveel gestreamd werd.
Er is verder niks te doen, geen festivals, geen horeca, geen feestjes. Dus we zoeken ons entertainment heel erg in externe dingen.
Ja, klopt. En je ziet ook wel, je noemt net even Netflix, maar volgens mij las ik gisteren ook dat zowel Netflix als Disney Plus echt mega gegroeid zijn. Ik geloof dat Netflix 10% is gegroeid, ik geloof de afgelopen 2 maanden. Ja, dat zegt nog wel iets. En je noemde ook al eventjes Zoom. Ja, iedereen heeft het over Zoom. Zoom is ook al inmiddels een werkwoord geworden. Ja. Mensen zitten ook in Hangouts en Teams. Maar ik denk dat Zoom wel de absolute winnaar is. Ze zijn volgens mij van 10 naar 200 miljoen dagelijkse gebruikers gegaan. Dus dat is wel behoorlijk wat.
Een soort huisfeestje, karaoke. Dus het blijft gewoon een soort van 24/7 tot je beschikking. Waardoor je dus dat ook wel heel makkelijk ernaar teruggrijpt.
Ja, mensen zitten veel thuis. Je ziet dat ze behoefte hebben aan inspiratie. Er wordt veel online geshopt. Geloof ik recordomzetten voor de supermarkten. Social media gebruikt echt, dat zit echt mega in de lift. Ik geloof dat alleen al 76% meer likes verschijnen op Instagram, op sponsored posts. TikTok engagement bijna 30% omhoog. Ja, en we hadden het natuurlijk over YouTube. Ook YouTube heeft zijn stream teruggeschroefd. Dus ja, mensen zitten thuis en hebben toch wel behoefte aan informatie. En ja, tegelijkertijd als je het nu vanuit een merkperspectief bekijkt, ja, die hebben ook wel aardige uitdagingen. Zeker retailers.
Ik kan me echt niet meer voorstellen de laatste keer dat ik in een kledingwinkel was. Echt geen idee. Nee, maar ja, in de supermarkt is het ook al een soort van Pac-Man om mensen te ontwijken, waarbij iedereen met een mandje een spookje is. En dat je denkt, oh, verkeerde gangpad of de looprichting die veranderd is of zo. Maar
ja. Ik denk dat het echt heel erg per industrie afhankelijk is. Als je aangeeft, supermarkten doen nog steeds prima, maar bijvoorbeeld mode, fashion, er is echt zo'n harde slag geslagen. Ik denk de meeste winkels zijn nu weer een beetje aan het kijken of ze open kunnen gaan, wat natuurlijk wel mooi is. Maar volgens mij in de tussentijd hebben aardig wat mensen ook het online shoppen inmiddels ook wel een beetje ontdekt hebben. Dus wat heeft dat voor impact voor merken die voor de crisis nog niet online zaten? Gaan die het nog harder ook daarna weer voelen als de winkels wel weer open zijn?
Ja, nou ja, ik denk dat het een catalyst kan zijn om ook de bedrijven die nog terughoudend waren op het gebied van e-commerce toch die stap te laten, nou, te moeten maken eigenlijk. Maar voor de rest, ja, als we het hebben over campagnes, ja, heel veel is on hold gezet, te begrijpen natuurlijk. Want ja, sommige campagnes die kunnen nu ook gewoon niet meer. Ik verwijs eventjes naar de Kentucky Fried Chicken campagne, Finger Licking Good. Ja, op dit moment wil niemand natuurlijk meer aan zijn vingers likken. Ook al zijn ze schoon, dan smaken ze waarschijnlijk nog naar ontsmetten. Ja, precies. Ja,
en daar is de messaging die je tegenwerkt. Maar zoveel, nou ja, denk bijvoorbeeld alleen al aan de travel en de airline-industrie die campagnes hebben waar mensen gewoon niet meer kunnen travelen. Dan is je hele onderwerp en je hele boodschap gewoon natuurlijk weg. Dus,
exact. Je mensen naar de winkel sturen of naar de dealer, ja, dat is gewoon nu niet meer relevant. Dus iedereen is wel erg aan het zoeken. Maar de vraag is natuurlijk, wat moet je doen als merk? Je moet een beetje om je heen kijken nu, van ja, wat doen anderen nu? En Ja, je ziet toch wel een heleboel nieuwe initiatieven ontstaan. Maar de vraag is eigenlijk, ja, is het wel zinvol om actief te zijn in een crisis?
Ja, en wordt het van je verwacht, ja of nee? Dus je kan wel inderdaad kijken naar je marketingboodschap en je strategie die je hebt. En die dan aanpassen naar aanleiding van de crisis. Dus budget terugschalen, marketinguitingen verminderen of op een andere doelgroep zitten of je boodschap aanpassen. Maar je kan ook kijken inderdaad of jij een boodschap aanpassen. Dat je kijkt van hoe kunnen we het probleem waar de mensen nu mee zitten, hoe kunnen we hen daarbij helpen? En dat je toch heel even je eigen schreeuwerij, zeg maar, en het doorduwen van jouw merkboodschap, dat je dat even achterwege laat. Om juist meer daar te zijn voor je doelgroep.
Ik denk in ieder geval dat alle dingen die je deelt in deze tijd, dat in ieder geval aan drie dingen moet voldoen. Moet in ieder geval inspirerend zijn en moet persoonlijk zijn. En relevant. Dus niet totaal corona voorbij gaan, maar wel echt erbij aansluiting vinden. Maar ook dat je echt als merk moet kijken, wat werkt voor je? Welke boodschap voel je prettig bij? Wat verwacht je doelgroep van je? Ja. Sommigen verwachten op dit moment niks. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen, op het moment dat je in goede tijden heel veel van je laat horen, als je in slechte tijden niks van je laat horen. Dat is ook een heel gek ding. Consumenten gaan de conversatie met je aan. Dus die willen van je horen hoe je op dit moment eigenlijk eronder bent en wat je voor hun kunt betekenen. Dus kijken
absoluut.
Naar je
absoluut. Nou, we verwijzen wel eens naar de Edelman Trust Barometer, waar ieder jaar onderzoek gedaan wordt naar het vertrouwen van de mens in overheid, in organisaties, bedrijven. En die hebben ook een speciale editie uitgebracht rondom corona. En daaruit blijkt dat de consument heel goed aan het kijken is wat merken nu doen. Dus ik geef net al aan platte advertenties. Ja, dat ga je echt helemaal mis. Maar er wordt ook echt verwacht van merken dat ze nu een stapje omhoog doen. En ook iets teruggeven aan de community, aan de samenleving. En het is niet alleen iets wat wordt verwacht, maar ook wat eigenlijk keihard beloond of afgestraft wordt. Dus bedrijven die nu... He, bijvoorbeeld, je hebt schoenenmerken die mondkapjes maken. Je hebt volgens mij Bavaria die ontsmettingsmiddel is gaan maken. Ja, dat soort dingen, dat levert nu, dat komt uit het onderzoek, extra loyaliteit, vertrouwen en ook sales. Maar dit is nu ook de periode waarop mensen switchen van merk, omdat ze dus nu te plat zijn of nu niet van zich laten horen. Of sterker nog, ja, je kan ook, kijk naar booking.com, je kan nu ook helemaal misgaan, zeg maar. Dus ja, we kunnen wel stellen, vanuit de klant wordt het, of de consument wordt het verwacht. Maar er is ook genoeg onderzoek gedaan naar, is het effectief? Is het slim om te adverteren als merk? Nou, dan kan ik kort even verwijzen naar een onderzoek wat is gedaan. Het heet Advertising in a Downturn uit 2008, waarbij gekeken is voor en na de kredietcrisis wat merken hebben gedaan. En daar komt dus ook uit dat als je tijdens een crisis adverteert, dan ga je erop vooruit. Dan gaat jouw ROI omhoog. Ook als je stopt overigens. Maar als we dus gaan kijken, wat gebeurt er in de 2 jaar na de crisis, dan zie je dus de bedrijven die zijn gestopt met adverteren, die hebben echt zwaar ingeleverd op marktaandeel. En de bedrijven die dus zijn doorgegaan, die hebben marktaandeel gewonnen. Dus ja, om het plat te slaan, tijdens een crisis ga je erop vooruit, maar je komt pas echt uit de crisis als winnen als je dus doorgaat.
Ja, ze hadden gekeken over een periode van 2 jaar tot na die crisis, toch? Dat je
exact,
een deel...
exact. Ja. Exact.
Maar... ik denk dat het volledig aansluit bij de bestaande regel, hoe meer je share of voice is in een markt, hoe groter je share of market uiteindelijk gaat zijn. Dat is echt volledig aan elkaar gelinkt als rule of thumb. Maar juist in deze tijd, op het moment dat je het verkeerd doet, kan het slecht uitpakken. Dus zorg gewoon echt dat als je gaat communiceren en dat wil je doen, dat je dat wel echt heel goed doordacht aanpakt.
En de consument verwacht het dus ook. Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Maar wat kan je dan het beste doen? Nou ja, als we dus kijken naar de consument, dan zie je dat er wel heel veel online besteld wordt. Om een beetje een idee te geven. Amazon had 100.000 mensen nu... aangenomen, tenminste, ze zijn bezig. Ik kan me niet voorstellen dat ze die al hebben gevonden. Ja, en maar ook Instacart, het is een beetje een Deliveroo voor retail, zou je kunnen zeggen. Die zijn zelfs 300.000 werknemers aan het recruiten. Ja, dus het is lang niet iedere branche die gaat er nu bij, maar je ziet wel, ja, de mega shift naar online. En mensen zijn gewoon op zoek naar entertainment. Ja, nogmaals even verwijzen naar Netflix, YouTube, social. Dat is natuurlijk ook iets wat we hebben gezien in China. Gewoon 2 maanden voor op ons. Zie je dus dat er een heleboel engagement is geweest op social. En dat bijvoorbeeld op de Chinese variant van TikTok, Douyin, dat daar gewoon challenges gedaan zijn waar gewoon miljarden views op zijn gekomen. En dan ook vaak bijvoorbeeld op het gebied van food. Hè, want mensen zijn gewoon nu helemaal aan het zoeken wat ze kunnen doen thuis met koken. En ook influencers zijn daar dus enorm gegroeid. Er zijn creators die gewoon miljoenen volgers erbij hebben gekregen. Een enorme groei in bereik en engagement. Dus daar ligt wel een sleutel van, ja, wat doet de consument? Nou ja, ligt dus een sleutel ook wat je hier zou kunnen doen.
Ik denk dat het ook logisch met elkaar verbonden is. Je noemt het een groei in engagement en in reactie. Maar uiteindelijk wat er gebeurt is een groei in creativiteit. Mensen zijn veel meer, denk ik, toffe dingen aan het bedenken. Omdat ze opgesloten zitten. De crisis zorgt altijd voor meer creatieve uitingen. En dat zorgt ervoor dat mensen ook veel, ze zitten veel meer online, maar ze zullen het ook veel meer zien en waarderen. Dus ik denk dat er veel meer creativiteit in deze tijd zichtbaar is.
Ja, ik weet ook nog wel in januari, toen het bij ons het hele corona nog niet echt een ding was, las ik een artikel op Vice over digital raves in China. En dat er echt miljoenen mensen aan het streamen waren om gewoon bij een huisfeestje, of in ieder geval in hun eigen huis te kunnen feesten. En toen dacht ik echt, nou, wat vet, wat leuk. En hoe vet gedaan en bedacht. En nu denk ik echt zo, ik doe er zelf ook aan mee. Maar ik kon het helemaal niet voorstellen dat dat hier ook zo
Ik vergeet dat China natuurlijk wel iets anders is, maar qua cultuur. Maar je ziet wel dezelfde dingen hier ook in Nederland gebeuren. Of in Europa of zelfs in de US. Je ziet gewoon dat influencers enorm aan het groeien zijn, een hoger bereik hebben. En wat ook wel interessant is, tegelijkertijd hebben zij natuurlijk ook wel campagnes die on hold zijn gezet of niet door zijn gegaan. Je ziet ook dat er veel lagere kosten zijn, hè? Dat er ook minder aan fees wordt gevraagd. Dus eigenlijk heb je gewoon een soort van double-edged sword. Je hebt gewoon meer resultaat voor minder kosten zelfs. En je ziet ook, de consument is ook gewoon op zoek naar die content. Want wat zijn de beste bezorgmaaltijden? Hoe kun je je werkplek slimmer inrichten? Volgens mij is er nog nooit zoveel geklust. Zelfs ik heb geklust afgelopen weekend. Als afgelopen maand.
Weet je dat het crisis is?
Ja, precies.
Dat is echt crisis, ja. Maar ook hoe blijf je gezond, hè? Dus je ziet ook heel veel pivots van beautymerken die nu bijvoorbeeld wellness en meditatie streams aan het aanbieden zijn. Dus ik denk dat er een enorme potentie is om nu op social actief te zijn op een goede manier. En dat juist influencers een hele belangrijke rol kunnen spelen. Omdat zij nu eenmaal, en nu meer dan ooit, degene zijn waar het publiek naar kijkt. En zij hebben die relatie al opgebouwd en ook het vertrouwen van het publiek. Dus zij kunnen merken ook helpen nu ook die personal touch te geven die nu zo hard nodig is.
Ja, en ik hoop stiekem ook, misschien is dat een valse hoop, maar er zijn natuurlijk ook aardig wat influencers die heel veel branded content delen en die heel veel ietsje minder authentieke dingen delen. Het feit dat het nu een beetje terugloopt eigenlijk, de opdrachten, maakt dat ze denk ik ook het overgrote deel, dat er ook veel meer stukje creativiteit tot leven komt en ook veel meer oprechte dingen gedeeld worden. Van joh, ik ga echt even niet lekker qua wat ik te doen heb. Ze verzinnen nieuwe dingen eigenlijk om toch met hun doelgroep eigenlijk in contact te blijven. Super creatieve dingen zitten ertussen, vind ik. Dus voor mijn gevoel kan het ook echt misschien weer een turn maken dat iedereen zich net wat bewuster is van wat er daadwerkelijk belangrijk is in de wereld en daar toch meer om gaat richten.
Ja, daar is ook wel zo'n schifting in binnen influencerland nu gaande van, ik post alleen mooie plaatjes met soort van inspirerende quotes tot aan, jongens, waar gaat het nou eigenlijk echt over? En waarom doe ik dit? En waarom vind ik het in eerste instantie leuk om content te creëren? Het zijn natuurlijk eigenlijk gewoon content creators die continu op zoek zijn naar manieren om ook hun doelgroep daarin te faciliteren. Maar dat staat nu even stil als je dus bijvoorbeeld een reis- en travel-influencer bent. Ja, waar haal je dan nu nog die inspirerende beelden vandaan? Ja,
25% is een 75% niet branded, dat eigenlijk een beetje de benchmark is van tot daar accepteert je doelgroep. En als je veel meer branded gaat maken, dan gaat het los. Dus het feit dat nu automatisch eigenlijk verplicht een beetje wordt teruggebracht, is misschien geen slechte ontwikkeling voor sommige mensen.
Niet iedere influencer kan die transitie maken. Kijk, als jij een groot A-lister bent die normaal gesproken de hele wereld rondvliegt naar de meest exotische orde, weet je, dan is jouw business nu wel ingestort. En moet je, dat zie je ook, dat die mensen nu aan het kijken zijn van hoe kan ik nou eigenlijk verbreden en andere dingen laten zien? Dus dan moeten zij inderdaad weer creatief worden. Even terug naar de merken. Als we dit nu zo zien en deze beweging, dan is natuurlijk de vraag, Hoe dan? Nou ja, daar hebben we natuurlijk naar gekeken. Er zijn internationaal en zelfs ook in Nederland een aantal hele mooie cases te vinden en voorbeelden van hoe merken nu ook met influencers de juiste snaar weten te raken en ook met hele creatieve concepten en campagnes komen. Die hebben wij eigenlijk in kaart gebracht en tegelijkertijd ook even teruggebracht tot een aantal basisrichtingen. Drie categorieën ingedeeld, hè, drie conceptrichtingen. Kun je daar misschien zo vertellen?
Yes, nou, drie richtingen. Waarbij de ene is, zit voornamelijk op dat het merk zendt naar een groot publiek. En dan kan er nog op beperkte mate interactie plaatsvinden. En we hebben ook nog een richting gevonden. Eigenlijk heel veel concepten ook in het buitenland bekeken. In China, maar ook in Nederland. En daar zagen we dus ook eentje dat er juist als merk persoonlijk advies werd gegeven bij de mensen thuis. Dus dat is echt heel erg op kleine schaal. Maar ook juist die persoonlijke behoeften waar mensen dus ook nu, persoonlijk contact, waar mensen nu ook behoefte aan hebben. En als laatste was een richting waarin heel veel werknemers zitten nu eigenlijk gewoon thuis. En hoe hou je die toch nog aan het werk? Dus dat is eigenlijk gewoon dat zij worden ingezet om dus content te creëren voor dus de merken waarvoor zij werken. Want zij zijn eigenlijk natuurlijk de experts op dat gebied.
Ja, nou, laten we even beginnen bij concept richting 1. Hè. Dus merk organiseert iets online, zeg je.
Ja.
Door het virtual
hangout. Ja, dat kan echt, precies. Een voorbeeld was een restaurant, of in ieder geval restaurantketen in Amerika. En zij dachten zo van, nou ja, jongens, normaal kan je gewoon niet meer, of kan je gewoon lekker gezellig samen eten bij ons. En dat is nu niet meer mogelijk. Maar dat betekent niet dat juist die gezelligheid en die gesprekjes die je tijdens het eten hebt,
dat hoe heette dat restaurantketen nou eigenlijk?
Ja, komt niet echt op.
Chipotle.
Ja, dat was hem. Check. Maar right, Chipotle. Nee, en ze hebben dus een Zoom, ze hebben Chipotle Together hebben ze georganiseerd, waarin ze dus eigenlijk echt op een vast tijdstip mensen, echt tot 3000 mensen in één Zoom konden droppen, zodat zij allemaal tegelijkertijd konden lunchen. En dat was dan ook onder begeleiding van een host. En er werd ook een celebrity uitgenodigd. Waardoor je dan ook altijd het gevoel hebt dat je de kans krijgt om een vraag te stellen aan die celeb. Maar super gezellig. En eigenlijk ook best wel succesvol.
Nee, ik zeg, het is wel mooi dat mensen echt daadwerkelijk online nog samen kunnen komen en samen kunnen eten. Het is een heel sociaal gebeuren.
Een ander wat echt super vet voorbeeld is. Daar zijn ze dus nu mee bezig. Dat is van Vogue. En speelt in Amerika. Daar heb je echt allemaal studenten of scholieren die natuurlijk echt opleven naar gewoon het eindgala en het bal van het jaar. Echt het virtual prom. En ze hebben dus nu, omdat er geen echt prom kan plaatsvinden, een virtual prom georganiseerd. En wat het sterke aan dit concept vond ik wel, zeg maar, dat het echt een mega aanloop heeft. Dus mensen krijgen bijvoorbeeld make-up tutorials van tevoren. Ze krijgen stijladvies over welke jurk ze aan moeten trekken. Jongens kunnen danslessen via TikTok volgen. En tijdens het virtual prom zelf, zou denk ik ook via, ik denk, een Zoom-achtige tool worden georganiseerd, kunnen er ook nog celebrities inbellen die dan echt de avond gaan hosten met DJ's. Die worden uitgenodigd voor een set. Nou, dat helemaal leuk. En ja. voor de kids. 16 mei.
Als je een beetje mag platslaan, dan zou je dus kunnen zeggen van oké, een merk organiseert een virtueel event. En dat kan natuurlijk YouTube Live, Zoom, Hangout, kan van alles eigenlijk zijn.
Ja.
En natuurlijk, concept is hier ook wederom belangrijk, maar het kan zijn als je het hebt over speelgoed, live unboxings met nieuwe producten waar iedereen tegelijkertijd voor het eerst bij kan zijn. Dat kan natuurlijk ook nooit. Maar dagelijkse yoga, meditatiesessies voor beauty en wellnessmerken. Volgens mij zou het ook wel leuk zijn om, je ziet nu al dat soort dingetjes voorbij komen, om dat influencers jou meenemen op solo tour in een museum of nieuwe album release van Little Dragon ook helemaal via YouTube gaan, dat er via Twitch.
Ja, daar is nu ook een app voor gebouwd om ook echt live bij concerten weer aanwezig te kunnen zijn. Of live, hoe zeg je dat? Virtueel live.
All right. Nou, dan even de concept richting 2. Dan noem jij volgens mij we komen naar je toe deze zomer. Een beetje die variant, toch?
Ja, bij jou in de huiskamer. Check. Ja, als je zegt bijvoorbeeld jij ging klussen. En dan heb je een soort van eigen huis en tuin op microniveau. Stel, dat mag helemaal in de soep lopen. Kan. Zou kunnen, kleine kans, maar nee, oké. Dan kan je bijvoorbeeld advies van influencers inschakelen die je echt gewoon één op één gaan helpen met, hoe zet deze IKEA-kast in elkaar, jongens. Help me out. Maar dit is echt eigenlijk persoonlijk advies. Dus het is wat exclusiever, waarin dan of een influencer of in ieder geval een expert van jouw merk echt gewoon bij jou thuis, bij wijze van op de bank zit via een verbinding. En zegt, oké, nou zo kan je je woonkamer het beste inrichten. Dit kan je doen voor je tuin. Een beetje dat
echt dat idee. Echt dat ik zo iemand moeten hebben die mij had kunnen helpen met het loodgieterswerk.
Ja, Praxis jongens, waar blijven jullie? Gamma, ja. Karwei, iets in die richting. Gewoon een hulplijn. Een direct lijntje met een merk.
Heb je nog voorbeelden van?
Ja, dat wel. Ja, Credo Beauty in de US. Zij hebben een beautymerk. En zij hebben experts ook al ingeschakeld. Loopt eigenlijk al een tijdje. Het is niet mega een coronaconcept. Maar waarbij medewerkers online advies geven. En ze worden dus echt geholpen door een expert. En die expert die is dan ook op dit moment dan in de winkel aanwezig. Die kan ook gewoon echt de lipstickjes fotograferen. Dat laten zien op hun huid. Welke kleur het precies heeft. En hoe dat dan staat bij jouw type huid. En zij hebben nu wel, zeg maar, tijdens de coronacrisis echt een stijging gezien van 34% aan virtuele consults die werden aangevraagd. Okay. En ook echt 20% aan sales die omhoog zijn gegaan. Dus dat werkt eigenlijk echt wel heel erg goed. Ja, dus dan eigenlijk...
Het gaat een beetje eigenlijk om persoonlijke aandacht dat je kan winnen. Een inspiratie van een van jouw favoriete creators. Dus of het nou gaat om stylingadvies van een fashion influencer of gezamenlijke tutorial. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het voor de gamers ook super gaaf is om met een favoriete e-sporter op Twitch een soort tag team te spelen.
Of ja, je kan het ook als een soort van training zien. Dus dat je kind gewoon wordt getraind door een supergoeie gamer. En dat je dan aan het einde een toernooitje hebt tegen je klasgenootjes.
Voetmerken die toch ook weer helemaal op inspelen door gewoon... als dat te gaaf zijn als je gewoon in één keer een soort van kok naast je hebt staan in de keuken. Weet ik wel, dat dan wel oké. Maar...
Michelinsterren restaurants, die hebben dus nu bijvoorbeeld dat je maaltijden kan laten thuis bezorgen. Maar het is ook heel tof dat je alleen de beste ingrediënten thuis krijgt bezorgd. En dat je dan gewoon een soort van 1-op-1 instructies krijgt. Zo van, joh, ga maar zelf aan de slag.
Ja. Ik denk dat ook heel erg wordt gewaardeerd. Je ziet nu best wel veel restaurants die ook hun geheime recepten ook van cocktails en zo delen. Volgens mij Burger King heeft eigenlijk een soort van, koop deze burger, koop deze saus en je kan het gewoon thuis bouwen. Dat soort dingen is voor hun natuurlijk totaal geen inkomsten, maar het is zo'n mooi gebaar. Dus ik denk dat juist dat inspirerende, dat moet er zeker in zitten.
Ja.
De derde conceptrichting.
Ja, de werknemers die eigenlijk worden opgeleid tot brand ambassadors. Want zij zijn gewoon degene die het meeste weten van jouw merk. De experts heb je eigenlijk al gewoon in huis. En op dit moment kampen dus ook heel veel grote firma's of bedrijven met werknemers die bijvoorbeeld... Dat is minder werk, dus zij zitten gewoon thuis. En wat kan je dan hen alsnog laten doen? Ja, daar kan je gewoon een soort van instant micro-influencers van maken. Doordat zij dus gewoon vanuit huis content gaan maken. En tegelijkertijd dan ook weer leads genereren voor jouw merk.
En het voelt ook echt als iets van, het is super handig en logisch tijdens coronatijd. Maar ik denk juist ook, op het moment dat we weer in een soort van normale wereld terechtkomen. Het feit dat je personeel eigenlijk een extra vorm van bereik. En daardoor eigenlijk nieuwe doelgroepen weer kan aanspreken. Is gewoon een super mooi gegeven. De homegrown influencers.
Ik bedoel, en dat is ook altijd terug te luisteren. Ik bedoel, we hebben het hier bijvoorbeeld over homegrown influencers. Mensen uit eigen medewerkersbestand die gaan bloggen, vloggen, Instagrammen. Dat is natuurlijk al iets wat al tijden heel erg goed werkt voor bedrijven als Macy's. Maar ook IKEA heeft een eigen ambassadorprogramma waarbij de helft eigen medewerkers zijn. Ja, zeker nu... is natuurlijk meer tijd ook voor die employees. Dus met de juiste coaching en training kun je een heel groot bereik creëren. En tegelijkertijd ook je online verkopen stimuleren. Of juist je klanten allemaal laten adviseren door mensen die dat normaal gesproken ook in de winkel doen. Voor de crisis, voor corona, was Macy's daar al super succesvol in. Die gewoon een aantal maanden van iets van 30 naar 400... medewerkers was gegaan die dit al deden. Maar volgens mij heb je nu ook best al... Er was in China, is er ook een bedrijf geweest, een cosmetica keten die 40% van de winkels moest sluiten. 100 werknemers, die hebben ze eigenlijk omgeschoold tot creators. De winkels in Wuhan waren allemaal dicht. Maar toch hebben zij, ook door dat opnieuw anders inzetten van de werknemers... 200% meer verkocht dan dezelfde periode daarvoor in februari.
hebben eigenlijk een beetje gedefinieerd, zeg maar, hoe groter iemand is, hoe minder engagement. En dat is ook alleen maar logisch. Dus hoe dichter je eigenlijk bij een consument staat. Nou, als jij puur iemand volgt die in je familie en je vriendenkring zit en die werkt toevallig bij een winkel en die raadt iets aan, dat komt met zoveel impact binnen.
Dit zou leuk zijn om bijvoorbeeld een virtueel consult te kunnen krijgen. Ja, daar kun je prima een echt een influencer voor inzetten. Maar ja, die heeft natuurlijk maar één stream tegelijkertijd. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen die dan ook mee wil doen, als je dan een klein legertje aan andere adviseurs, andere jouw medewerkers hebt staan, die al die mensen te woord kunnen staan, dan denk ik dat je daar echt wel hele mooie resultaten uit kan halen. En Roos, welke branches heb je dit allemaal gezien?
Met name hebben we hier gekeken naar China. Dus ook buiten de Macy's, de IKEA, die thema's om, zeg maar. Mm. Dus je hebt echt beauty, fashion, interior.
Ja.
En trouwens ook in Nederland is er een, hoe zeg je dat, strategie gaande. Van Vanilia Kledingwerk.
Vanilia, ja, ja.
En zij hebben dus ook echt medewerkers omgeschoold tot content creators. Ze hebben ook mogelijkheid dat je dus echt een personal, of in ieder geval PA, een soort van personal assistant kan boeken. Die je dan ook echt meeneemt door de winkel met de verbinding. Zo van, jongens, vind je dit leuk? Vind je dat leuk? Kijk eens eventjes, hoe zou deze kleur hier staan? Ja. Dus zij hebben het echt al heel goed ingezet. En juist ook degene die de medewerkers die heel goed zijn in het maken van content, hebben ze ook benaderd. Van, jongens, willen jullie de social media kanalen van ons overnemen? En zij staan ook model weer voor de kleding die in de winkel hangt. Waardoor je dus ook veel meer variatie nu krijgt. In plaats van dus alleen de size zero modellen die ze normaal hebben.
Ik kan me ook voorstellen dat dit voor de business-to-business branche ook wel interessant is. Ik kan me voorstellen dat advocaten, bedrijfsadviseurs eigenlijk dit voorbeeld ook wel kunnen volgen.
Ja. En wat wij voor een aantal klanten op dit moment ook doen, en ik denk dat dat juist het fijnste werkt, dus juist die homegrown influencers, die mensen uit eigen gelederen, die weten al heel veel impact te creëren, maar hun bereik is nog beperkt. Dus juist als je daar externe influencers aan vasthangt, die al heel groot bereik hebben opgebouwd, dat werkt onwijs goed eigenlijk als een kruisbestuiving. Dus de authenticiteit, dat komt juist vanuit je medewerkers nog extra. En het bereik wordt door die externe influencers heel erg aangedreven. Dus een goede cirkel.
Ja, dan heb je echt de perfecte mix.
Ja.
Oké, nou, misschien dan eventjes richting de conclusies. Nou, ik doe even een voorzet. Volgens mij hebben we het gehad over dat, en dat zal niemand tegenspreken, dat we in een andere wereld leven vandaag. Dat het consumentengedrag echt een shift naar digital heeft gemaakt. Een vraag naar inspiratie en entertainment. Dat we dat ook zien aan de Netflixen, de toename van Zoom, de verhoogde engagement op social en ook de groei en engagement bij influencers. We hebben drie concepten eigenlijk, drie richtingen eigenlijk meer, waarbij we zeggen van oké, een merk initieert iets en speelt eigenlijk de gastheer op een digitaal vlak. Tweede is veel meer die bij het thuiskomen, al dan niet met influencers die één op één jou adviseren. En de derde, ja, merken die hun hele medewerkersbestand in gaan zetten om dit en masse te gaan doen. Alle Macy's, nou, Vanilia die dat nu doet in Nederland, supermooi voorbeeld. Maar volgens mij zijn er ook nog wel een paar randvoorwaarden te noemen, denk ik. Want ja, als je het doet, moet je het natuurlijk wel goed doen. We hadden het in het begin ook al eventjes over de mate van gevoeligheid die je kunt hebben. Dus volgens mij is het concept wat je gebruikt erg belangrijk. Ik denk dat je daar ook een bepaalde mate sowieso moet hebben van creativiteit. Maar ook iets moet doen wat ook teruggeeft aan de samenleving. Dus hoe kun je
moet echt inderdaad, nu is het belangrijk om echt de doelgroep en hun behoeftes in je achterhoofd te houden als je dus inderdaad een concept ontwikkelt. En iets minder focus op je merkboodschap, maar inderdaad echt kijken naar waar zijn zij naar op zoek.
Ja. Keep it real. Nou, ik denk drie woorden: relevant, persoonlijk en inspirerend. Als je die drie dingen in een mooie boodschap weet te bundelen, dan kom je de doelgroep heel mooi tegemoet, denk ik. En dan weet je elkaar mooi te vinden.
Ja, en natuurlijk de juiste influencers die hierbij horen, is natuurlijk een hele belangrijke. En laten we ook niet vergeten dat als je die stap wil nemen voor je medewerkers. Nou, volgens mij hebben we echt talloze voorbeelden gezien. En ook natuurlijk net een aantal goede genoemd. Als je die verder wilt helpen, dan zul je ook goed moeten nadenken over welke kanalen je gaat nemen en hoe je daar ook daadwerkelijk handen en voeten aan gaat geven. Nou, vanzelfsprekend kunnen wij daar ook mee helpen natuurlijk. Maar je hebt alles al een beetje aangestipt. Sanne, Roos, nogmaals bedankt jullie en ook bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bedankt wederom voor het luisteren. Excuus voor de geluidskwaliteit tijdens de lockdown, maar volgens mij was het nog oké-ish. Volgende aflevering hebben we weer een prachtig merk aan het woord. Nestlé. Bas Haarwenkels deelt zijn inzicht en ervaring op het gebied van influencer marketing Nestlé breed. Super interessant. Dus abonneer snel als je dat nog niet gedaan had. Ciao!